Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het begin van een nieuwe werkweek. Het is maandag 25 maart. Buiten schijnt de maan. Jazeker, dat is het ding wat we vroeger wel eens zagen. Als er geen wolken waren. Het schijnt een mooie dag te gaan worden. Nou, die begint al heel mooi, want naast me zit Michiel Jurjens.
Goedemorgen, Bas.
Goedemorgen, wat gaan we allemaal doen? Wat hebben we erop de komende 20 minuten?
We gaan het hebben over de oorlog tussen Israël en Hamas, onder andere. Een deal voor een staakt het vuren lijkt dichterbij te komen. Wat die deal inhoudt en hoe kansrijk die is, dat bespreken we zo met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. En de 4 verdachten van de aanslag in Moskou, die zijn aangeklaagd voor terrorisme. 3 daarvan hebben schuld bekend. We gaan zo schakelen met Joost Bosman in Rusland, in Moskou, voor het laatste nieuws daarover.
Precies. En vandaag verloopt ook de deadline voor Trump. Die moet die $464 miljoen gaan betalen in die civiele fraudezaak in New York. Doet hij dat niet? Wat dan? Nou, die scenario's gaan we straks met je doornemen. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, we gaan beginnen in Israël, want dat heeft ingestemd met de vrijlating van Palestijnse gevangenen in ruil voor de vrijlating van gijzelaars, melden Israëlische media. We gaan erover praten met onze Israël-correspondent Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, wat weten we over zo'n mogelijke deal op dit moment?
Israël stelt zich schappelijker op, zo te zeggen. Er was altijd een deal in de maak van 40 Israëlische gijzelaars worden geruild tegen 400 Palestijnse gevangenen. Mm-hmm. Nu zegt Israël, wij zijn bereid om 700 à 800 Palestijnse gevangenen vrij te laten in ruil voor die 40 gijzelaars. En ook 100 daarvan, dat zijn zeg maar mensen die lange tijd vastzitten, levenslang voor moord of andere zaken. En daarnaast hebben ze ingestemd om bijvoorbeeld een klein deel van de Palestijnen te laten terugkeren naar het noorden. En nu ligt de bal dus weer bij Hamas. En een antwoord daarvan zal waarschijnlijk enkele dagen duren, omdat gecommuniceerd moet worden met de Hamas-leider in Gaza. En dat gaat uiteraard wat lastig op dit moment.
Ja, dat begrijp ik. Daar moet dan inderdaad nog antwoord voor komen. Zoals u zegt, dat duurt dan nog een beetje. Hoe denken de Israëliërs hierover? Want dat is natuurlijk wel een verhaal, hè? Dat je 700, 800 Palestijnen ook de zware voordelen gevallen uit de bak laat vrijkomen.
Met name de extreemrechtse coalitiepartners van Netanyahu, die zijn daar fel op tegen. Die willen geen moordenaars vrij zien rondlopen. Maar onder het grote publiek, die lijkt toch wel bereid om water bij de wijn te doen om die 40 gijzelaars die daar al, 170 dagen vastzitten in die tunnels van Gaza, om die vrij te krijgen. Dus er is ruimte voor onderhandelingen, ja.
Duidelijk. Dan begint het Israëlisch leger, begrijp ik, een nieuwe militaire operatie in Khan Younis in het zuiden van Gaza. Wat weten we daar overal?
Ja, het opvallende is dat is een gebied waar ze eerder al binnengetrokken zijn. Je ziet hetzelfde in het noorden van Gaza gebeuren rond dat Al-Shifa ziekenhuis. Uh-huh. Het Israëlische leger gaat er weg en Hamas of andere groepen gaan daar toch weer terug. En nu zijn ze dus in een deel van Khan Younis waar ze eerder al veroverd hebben. Om daar nu zijn ze met een nieuwe belegering bezig. Waaronder van 2 ziekenhuizen waar de situatie op dit moment ook slecht zou zijn. Met zeker tientallen patiënten die daar hulp nodig hebben, maar omcirkeld worden door Israëlische tanks.
Ja, nou is dit nog niet het grondoffensief, de operatie waar Netanyahu mee dreigde in de buurt van Rafah, en waar de Amerikanen weer van gezegd hebben dat ze niets uitsluiten als de Israëliërs doorgaan met de invasie van Rafah. Maar hebben wij het idee dat Netanyahu zich iets van die kritiek uit Amerika aantrekt?
Netanyahu moet zich momenteel ook hard opstellen. Ook vanwege die onderhandelingen die plaatsvinden over die gijzelaars. Dus ze moeten wel dreigen met dat offensief in Rafah. Ja. Maar ik denk ook wel dat ze serieus dat van plan zijn. Het zal niet nu gebeuren, het zal over enkele weken gebeuren. Nou ja, nu komt de reactie van Amerika, van Harris, en afgelopen of gisteravond ook van de Franse president Macron. Doe het niet. Dus dat zal de komende dagen en weken alleen maar scherper worden, die confrontatie. Ja.
De VN-club voor Palestijnse vluchtelingen, dat is die UNRWA, omstreden club, hè, want die zou die aanvallen van 7 oktober mede hebben gefaciliteerd. Die zegt, Israël staat geen hulp toe in het noorden van Gaza.
Inderdaad, dat heeft de directeur van UNRWA gezegd. Die heeft gezegd van wij als UNRWA zijn sinds eind januari mogen wij geen hulp meer leveren aan het noorden van Gaza. Dat is dramatisch, vooral omdat UNRWA die heeft de beste infrastructuur in Gaza nog om die hulp te verstrekken. Het wil niet zeggen dat er helemaal geen hulp komt, want je hebt andere organisaties, ook zijn andere VN-organisaties, zoals het Wereldvoedselprogramma, die wel hulp, zij het beperkt, naar het noorden brengt. Dus dat betekent niet dat er helemaal geen hulp komt, maar het is duidelijk dat er veel meer goederen naar het noorden zou moeten komen om zo'n eventuele hongersnood af te wenden.
Ja, hij zegt inderdaad, er komt een hongersnood, die is gewoon, voor zover dit niet al is, komt hij er snel aan.
Inderdaad, wordt geschat voor half mei als de situatie blijft zoals die is. En je ziet wel in Israël, die voelt de druk wel dat ze meer hulp moeten binnenlaten. Maar het betekent nog niet dat ze bijvoorbeeld de grensovergang in het noorden openzetten. En dat eist eigenlijk de hele internationale gemeenschap, zodat er hulp snel naar die bevolking in het noorden kan.
Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv, Israël.
PVV, VVD, NSC en BBB beginnen vandaag aan hun inhoudelijke onderhandelingen over de kabinetsformatie. Dat gebeurt zoals we weten onder leiding van de nieuwe informateurs, Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Toch een voorzetje voor die onderhandelingen kwam er gisteren al van Dylan Jessilgus namens de VVD bij WNL op zondag.
Voor de VVD is het heel erg belangrijk dat we inderdaad op hoofdlijnen een akkoord sluiten. Maar met hele duidelijke, bijvoorbeeld financiële kaders. Hele duidelijke kaders hoe Nederland internationaal moet opereren. Dat zijn echt elementen die moeten stevig staan. En dat zal zeker hard onderhandelen worden.
Ja, als u zegt financiële kaders, dan weten we dat er fors bezuinigd moet gaan worden.
Ja, dat is een feit.
Duidelijke financiële kaders, dus bezuinigen. En dat is een feit, aldus Jessilgus. Voor Geert Wilders van de PVV was dat reden om van zich te laten horen op X. Hij zegt, nog helemaal niks is een feit. En dat, hij zegt ook dat Jessilgus op deze manier op tv is begonnen met onderhandelen. Opvallend, de uitspraken van zowel Jessilgus als ook de reactie van Wilders, de vorige informateur, Kim Putters, schreef in zijn eindverslag dat de formerende partijen er goed zouden doen om terughoudend te zijn met uitingen op sociale media. Mm. Nou, dat is zo'n anderhalve week dan gebeurd. Inmiddels nieuwe informateurs en ook toch wel weer op X het een en ander.
En Jessilgus wil dus vergeten dat die passage in het verslag stond van Putters kennelijk. Als journalisten doen wij ons werk natuurlijk altijd aan hierin geweten. Maar zoals helaas bij elke beroepsgroep zitten er ook wel eens mensen tussen die het niet zo nauw nemen met de regels. En ja, wat nou ja, in dit geval gaan we het zo meteen hebben over een gepensioneerde collega te Finland. Want die heeft een vrij grote duim, blijkt.
Ochtendnieuws.
Ja, de vier verdachten van die dodelijke aanslag op die concertzaal in Moskou, die zijn voor een Russische rechtbank verschenen gisteren. Officieel aangeklaagd voor terrorisme. Het zouden vier Tajiken zijn. Drie van de vier hebben schuld bekend aan het incident, melden de Russische staatsbureaus en staatspersbureaus uiteraard. En die verdachten die zagen er nogal gehavend uit. Bij ons is Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, voor de mensen die het beeld niet gezien hebben, hoe zit die man in die rechtszaal?
Nou ja, ze zien er niet best uit. Ze hebben alle vier eigenlijk zwellingen in het gezicht. Blauwe plekken, blauwe ogen. Het lijkt erop alsof ze geslagen zijn. Een van hen heeft zijn oor ingezwachteld met een stuk slordig verband. En we hebben beelden gezien zaterdag al, video's op internet, waaruit zou blijken dat zijn oor is afgesneden bij de arrestatie. En hij heeft zelfs een deel van dat oor moeten opeten, wordt gezegd. Een ander wordt binnengedragen op een klein rolstoeltje en lijkt helemaal buiten Westen te zijn. Die is net uit het ziekenhuis gekomen van de intensive care. En hij zou zelfs een oog missen, maar dat is niet bevestigd. Het wordt wel overal op meerdere plekken gezegd in ieder geval. Ja. Dus het lijkt erop dat ze toch flink mishandeld zijn. Nou. En je kunt je dan natuurlijk afvragen, wat is dan hun bekentenis waard? Hè, als de twee van hen dat in ieder geval hebben gedaan, dan kun je afvragen, wat kun je daarmee eigenlijk? Want mensen die gemarteld worden, bekentenissen, daarvan zijn natuurlijk niet betrouwbaar.
Nee, precies. Maar voorgeleid nu, verdacht allemaal Tajiken. En zouden dus behoren tot IS? Want die organisatie die heeft de aanslag opgeëist.
Ja, dat klopt. En dat is niet helemaal onlogisch. Vanuit Tajikistan, maar ook vanuit Oezbekistan en vanuit Tsjetsjenië, dus vanuit Rusland zelf, hebben zich in het verleden duizenden jonge mannen zich aangesloten bij IS in Syrië. Het zijn islamitische landen natuurlijk. Er werd 10 jaar geleden al voor gewaarschuwd van als die ooit terug gaan komen naar hun eigen land, dan zouden ze daar wel eens onheil kunnen gaan brengen. En dat is misschien wat we nu zien. Het moet nog bewezen worden natuurlijk. En het is ook niet onlogisch, omdat ISK, de Afghaanse tak van IS, al in het verleden heeft gezegd dat Rusland tegen moslims is, want ze hebben ze bestreden in Syrië, in Afghanistan zelf en in Tsjetsjenië. Er kleeft bloed aan de handen van de Russen, vindt IS. En daarom zou IS deze aanslag hebben gepleegd.
Ja, en deze aanslag werd meteen door Poetin uitgelegd als dit is door de Oekraïners opgezet. Dat heeft weer een vrij felle reactie van Zelensky ontlokt. Wat is er inmiddels, is er nog iets gezegd door het Kremlin over die vermeende betrokkenheid van Oekraïne?
Nee, er is niets meer aan toegevoegd, maar het is wel heel opvallend dat Poetin in zijn toespraak van zaterdag niets zegt over de claim van IS, dat deze beweging het op zijn geweten zou hebben, op haar geweten zou hebben. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel raar als die beweging het al claimt, de aanslag, en hij zegt er niks over en begint meteen naar Oekraïne te wijzen. Ja, dat lijkt maar op één ding, dat het Kremlin deze aanslag zoveel mogelijk Oekraïne in de schoenen wil schuiven. Maar erg waarschijnlijk is dat natuurlijk niet.
Nee, maar komt dat nieuws wel naar buiten? Kan de Rus in de straat gewoon zien dat inderdaad IS die claim gedaan heeft? Of lezen ze alleen maar het verhaal van Poetin?
Nou, dat hangt er helemaal vanaf waar ze naar kijken natuurlijk. Kijk, VPN's werken nog steeds in Rusland. Als jij bereid bent om internationale media te lezen, en je kunt het ook omdat je een buitenlandse taal machtig bent, maar ook zijn er goede Russische bronnen in het buitenland, dan zou je dit hebben kunnen zien. Maar als je op het staatskanaal kijkt, dan als je dat alleen maar kijkt, dan zul je waarschijnlijk geloven dat Oekraïne hierachter zit, omdat dat nu eenmaal het verhaal van het Kremlin is.
Ja. Hoe is het trouwens met de slachtoffers, want er zijn 137 doden gevallen tot nu toe, althans dat was de teller. Wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers?
Ja, het ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen, of gisteravond eigenlijk al, een lijst openbaar gemaakt waaruit zou blijken dat inmiddels 182 mensen het leven hebben verloren. Er wordt nog steeds puin geruimd. Of er nog naar lichamen wordt gezocht onder het puin, dat is niet bekend.
Dankjewel voor je toelichting tot nog toe. Dat is Joost Bosman, correspondent in Moskou. Vandaag verloopt de deadline voor de betaling van die borg van $464 miljoen... die Donald Trump moet betalen, weet je wel, Michiel, in die civiele fraudezaak in New York. Hè? Maandag moest die betaald worden. Maar kan hij dat geld niet bij elkaar krijgen, dan worden de bezittingen van de voormalige president beslagen. En eigenlijk zeggen juridische kenners, er zijn maar twee varianten waarmee die Trump onder de borg uit kan komen. Dat is of betalen, die $464 miljoen, of failliet gaan. En dat laatste zal hij nooit willen. Nee. Maar stel nou dat hij inderdaad niet kan betalen, dan ontstaat de vraag waar de staat New York dat geld gaat zekerstellen. En dan moeten ze gaan beslaan. Nou, allereerst is de makkelijkste weg om beslag te leggen op zijn bankrekeningen. Banken waar die rekeningen heeft, krijgen dan gewoon het vonnis van de procureur-generaal overlegd en moeten direct uitbetalen. Maar hoe zit het dan met gebouwen en bedrijven van Donald Trump? Nou, dat gaat veel langer duren. Zeker als het niet alleen gaat om de Trump Tower Manhattan. Dat kan je vrij snel doen, want dat is New Yorkse vastgoed. Maar bijvoorbeeld om eigendommen ten noorden van New York City, zoals de golfbaan van de voormalige president in Briarcliff Manor, of zijn privélandgoed Seven Springs. En toen dacht ik, my beautiful home.
Mar-a-Lago, ja.
Mar-a-Lago, in de staat Florida. Dat is echt lekker ver weg, hè? Maar omdat het zijn woonhuis is, zijn vaste woonplek, kan dat ook worden beslagen en verkocht. Alleen dat is best lastig. Kies het Trump-team voor failleren, dan ontvalt de borgstelling, maar zullen zijn eigendom alsnog worden uitgewonnen. Maar hij heeft nog één troef achter de hand. Hij wacht nog op het Hof van Beroep in de staat New York, waar hij heeft gevraagd om een verlaging van de borg of zelfs opschorting, terwijl zijn beroep aanhangig is. Want hij heeft gezegd, ja, kijk, als het ineens verkocht moet worden, dan gaat het tegen de bodemprijs weg. Ja, dan
fire sale wordt het dan, hè?
Dan wordt het een fire sale, dat gaat niet goed. Nou, de strijd voert Trump zelf natuurlijk op zijn eigen mediaplatform Truth Social, waar hij in koeienletters postte dat het allemaal de schuld is van een corrupte rechter, terwijl hij gewoon $500 miljoen cash heeft liggen. Ze zeggen, nou, betaal dat dan. Ja. Nee, die wil hij inzetten voor zijn campagne.
Ja.
En toen kwamen de grappenmakers op de andere mediaplatforms, en die hebben Trump inmiddels Don Corleone gedoopt. Variant op maffiabaas Don Corleone uit de Godfather reeks met als bijschrift: I made an offer. They all refused.
They all refused. Niet they can't refuse. They all refused.
I made an offer. They can't refuse. Nee, dit is I made an offer. They all refused. Daarbij duidend op 30 grote verzekeraars en institutionele beleggers die weigeren om die burg van Trump te betalen. Maar hou je op de hoogte. In de reguliere uitzending, als er iets gebeurt of niet gebeurt, dan hoor je het hier.
En anders morgen wel. De beursweek die is nog niet eens begonnen. Maar Wesley Weerts en Jelle Maasbach, collega's van BNR Beurs, hebben nu al zin in het weekend.
Het echte uitkijken is naar Goede Vrijdag. Maar dat is wel heel erg aan het einde van de handelsweek. Dus eerst maar de dingen die eerder spelen.
Want behalve Hal, eigenaar van FD Media Groep en deze radiozender, komt ook bussenbouwer Ebusco met cijfers. Het bedrijf kon laatst eindelijk weer eens goed nieuws melden, want ze haalden namelijk een order binnen in Zwitserland. 12 bussen mogen ze daar afleveren en dat nieuws dat konden beleggers wel gebruiken. Want eerder kampte Ebusco nog met leveringsproblemen, waardoor ze miljoenen euro's aan omzet misliepen.
En dan die Goede Vrijdag. Voor beleggers is dat een vrijdag, want de belangrijkste beurzen zijn gesloten. Maar het economische nieuws gaat gewoon door. Het Amerikaanse ministerie van Handel komt met inflatiecijfers en de verwachting is dat die inflatie licht is gestegen vorige maand.
BNR Beurs is er iedere avond om 6:30 op de radio. Daarna terug te luisteren via je favoriete podcast-app. Maar natuurlijk ook in de BNR-app. Je hoorde Wesley Weerts en Jelle Maasbach.
Ja, het migratieprobleem in Europa ontstaat omdat er heel veel mensen vanuit Afrika naar ons continent trekken. Deel van het continent trekken, moet ik zeggen. En we weten dat er allerlei deals worden gesloten tussen de Europese Unie en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Nou, Tunesië is één zo'n land. De Financial Times heeft gezegd: Brussel gaat de komende jaren veel meer geld aan grensbeheer besteden in Tunesië. En de Europese Unie stelt dan ook nu 165 miljoen euro formeel beschikbaar voor Tunesische veiligheidstroepen om die migratie tegen te gaan. Maar cijfers die de Financial Times heeft ingezien zegt, ja, dit, 2/3 van de geplande 278 miljoen worden de komende 3 jaar aan veiligheid en grensbeheer besteed. Bij ons, hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Gent, Hendrik Vos. Meneer Vos, goedemorgen.
Goedemorgen, hallo.
Dat is nogal een bedrag en dat wordt besteed aan, althans, dat zegt de Financial Times, dus het opvijzelen van de Tunesische veiligheidstroepen?
Ja, dat is een goede vraag hoor, van waar gaat dat geld dan precies naartoe? Het is niet makkelijk uit. Het is niet makkelijk uit te vissen, want er zijn verschillende geldstromen en er zijn vele bestemmingen ook, dus je ziet af en toe wel wat losse stukjes verschijnen en ja, dat is geld dat bedoeld wordt om Tunesiërs van hier terug te sturen naar Tunesië, maar ook om te beletten dat migranten van elders in Afrika, dat die Tunesië verlaten. Er gaat geld naar opleiding van grenswachters ook. En ja, dan zie je dat er wel heel sterk wordt ingezet op zorgen dat er zo weinig mogelijk migranten naar Europa komen. En daar hebben we veel geld voor over vanuit Europa.
Dat blijkt, ja, dat blijkt. En dat wordt dan inderdaad daar heel hands-on ingezet om te zorgen dat mensen daar, ja, kunnen tegenhouden. Wat moet je dan aan denken? Want we zien mensensmokkelaars met werkelijk elk piramagogeltje waar je mensen op kan zetten en wat een beetje drijft proberen de zee te over te steken. Dus dan moet je eigenlijk de hele hermetisch de kust afsluiten of bewaken kunnen, hè?
Ja, er gaat bijvoorbeeld ook geld naar radarapparatuur, nee, hè, waarmee dat dan op een iets meer technologische manier kan gebeuren. Ja. Er gaat ook geld naar gesofisticeerde boten en dan ja, opleidingen van Tunesische grenswachters. Hè, die krijgen dan informatie over hoe ze kunnen werken met heel gesofisticeerde Europese apparatuur. En op die manier, op allerlei manieren, proberen we te beletten dat er mensen de oversteek doen.
Ja, en het was aanvankelijk inderdaad, wat u net al zei, om te zorgen dat Tunesiërs zelf terug kunnen worden gestuurd en worden teruggenomen door het land. Maar hiermee betaal je ook een vergoeding voor het terugsturen van alle andere migranten die de oversteek wagen.
Ja, er zijn heel wat mensen uit de rest van Afrika die via Tunesië proberen over te steken. Mm-hmm. En ja, de Europese Unie vraagt aan Tunesië van zorg dat dat niet gebeurt. En we geven jullie geld daarvoor. En wat dat je verder met die mensen doet, eigenlijk maakt ons dat niet zoveel uit. En je weet dat die in de praktijk worden naar de grensregio's gestuurd, Algerije. En zeker ook naar Libië. Hè. En daarvan weten we ook dat mensen die dan uiteindelijk uiteindelijk via Tunesië in Libië belanden. Dat die in Libië worden opgepakt, dat die in weinig vrije omstandigheden worden gevangen gehouden, dat er daar sprake is van folteringen, van marteling, van mensen die als slaven verkocht worden enzovoort. Hmm. Dus dat het lot van die mensen, dat is niet al te mooi.
Nee, en dat kan ook, de kritiek die horen we vaker, die is ook door Europarlementariërs is die uitgebracht, die kritiek, na dat akkoord met Tunesië. Maar de Europese Commissie onder leiding van Van der Leyen heeft er totaal niet naar geluisterd, hè, blijkt.
Nee, ook omdat vanuit de lidstaten een signaal gaat naar de Europese Commissie van zorg dat die deals werken, zorg dat er geen mensen hier aankomen. En voor de rest is het voor ons eigenlijk allemaal van veel minder groot belang.
Ja,
precies. En dan zie je dat vanuit het Europese parlement, maar ook mensenrechtenorganisaties, wel zeggen van, ja, hola, maar dit staat helemaal haaks op een aantal heel fundamentele Europese waarden. En op deze manier doe je ook de geloofwaardigheid van de Europese Unie in de wereld geen goed. Hè? Want je gaat overal zwaaien met je vlag van mensenrechten en respect voor menselijke waardigheid. Maar hier, in je eigen beleid, doe je precies het omgekeerde van wat je de rest van de wereld staat te preken. Dat doet het allemaal geen goed, maar de kramp die er is in lidstaten is zodanig groot van we moeten zorgen dat er geen mensen meer hier aankomen, dat je uiteindelijk in dit soort van beleid belandt.
Ja, duidelijk. Dank u wel voor de toelichting. Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Gent.
Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Je hoort politiek verslaggever Mats Akkerman.
Na maanden om elkaar heen te hebben gedraaid, starten vandaag eindelijk de inhoudelijke gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Er zullen 10 onderwerpen worden besproken in de loop van 8 weken. Het tempo moet er dus in. Vandaag trappen ze af met de onderwerpen volkshuisvesting en veiligheid. Niet 2 onderwerpen met de meeste spanning. Het thema financiën nog niet, maar ook weer wel, want dat raakt eigenlijk aan alle andere onderwerpen. Er zal worden gepraat op maandag tot en met donderdag. Op vrijdag praten de informateurs dan verder met experts. We hoorden het eerder al van PVV-leider Geert Wilders en nu heeft ook VVD-leider Dylan Jessakus het gezegd: we gaan hard onderhandelen. Voor de VVD betekent dat duidelijke financiële kaders en dan zegt Jessakus: bezuinigen is dan een feit. Maar daar heeft Wilders op X gelijk al op gereageerd: de onderhandelingen moeten nog beginnen, niks is nog een feit. Dat wordt dus gezellig aan tafel vanaf vandaag.
Het zijn politiek verslaggever Mats Akkerman. We gaan naar de kranten kijken.
Op de voorpagina van het FD. Jacht op Nederlandse MKB-bedrijven is geopend. Het grootste overnameplatform voor bedrijven, Brooks, in Nederland, ziet een stijging in vraag van zo'n 20%. En ook zien zij dat bedrijven voor meer geld worden overgenomen.
In het AD, het Poolse leger, zegt Russische kruisraket vloog korte tijd door het luchtruim van Polen. Hebben militaire radarsystemen waargenomen. Meteen hun luchtmacht in paraatheid gebracht. Die kruisraket zou via het Pools luchtruim naar het westen van Oekraïne zijn gevlogen.
In de Telegraaf dan. Senegalezen massaal naar stembus voor verkiezingen. In Senegal werden gisteren de omstreden presidentsverkiezingen gehouden. Volgens de eerste voorlopige resultaten gaat de belangrijkste oppositiekandidaat op dit moment aan kop.
In de Volkskrant tenslotte: China weert Amerikaanse chips en software uit eigen computers. Onderdelen moeten worden vervangen door chips van Chinese makelij. Een besluit dat Beijing heeft genomen in een nieuwe stap tegen de technologiestrijd tussen Amerika en China.
Dan moeten we het nog hebben over een gepensioneerde journalist, Bas, uit Finland, die in zijn memoires, in zijn autobiografie, een klein bommetje heeft opgegooid.
Oh.
Matti Kuusela, 68 jaar, bekroonde journalist, meerdere prijzen gewonnen, een soort Finse Bas van Werven, maar dan bij een krant, heeft aangegeven dat bij een aantal verhalen van hem een klein beetje fictie is toegepast.
Klein beetje.
En dat delen daarvan dus zijn verzonnen. De NOS schrijft erover. Mm. En die bekentenis heeft er nu voor gezorgd dat de landelijke krant Aamu Lehti, dat is trouwens Fins voor ochtendkrant, maar liefst 550 van zijn artikelen op hun website offline heeft gehaald. 550 artikelen dus teruggetrokken en officieel excuses heeft aangeboden aan de lezers van zijn krant. Die journalist Kuusela die geeft een paar voorbeelden om wat voor verhalen het ging. Hij heeft bijvoorbeeld geschreven ooit over een gesprek dat hij heeft gehad met een beroemde, belangrijke Finse dichter. Uh-huh. Alleen hij heeft die dichter een keer zien lopen. Durfde op dat moment geen praatje te maken.
Dus heeft hem nooit gesproken.
Dichter nooit gesproken, maar dat hield hem er niet van om er een prachtig verhaal over te schrijven.
Briljant.
Hij heeft ook een paar reisverhalen gemaakt die niet helemaal bleken te kloppen. Bijvoorbeeld in Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Daar heeft hij allemaal prachtige gesprekken gevoerd met de lokale bevolking, terwijl hij op reportage was. Maar ook die mensen heeft hij niet gesproken. Die heeft hij alleen langs zien rijden in auto's. Hij zegt, het gaat om zo'n 7 verhalen waarbij de waarheid wat is aangedikt.
Het zullen dus ook wel 35 zijn.
Dat zullen er iets meer zijn, waarschijnlijk wat fictie in dit getal. En hij schrijft, ja, waar hij een beetje last van heeft gekregen, is dat verhalen maar lang genoeg werden herhaald. Dan ging hij er zelf in geloven, ja, tuurlijk, en dan werd het bijna waar. Hij zegt, ondanks dit alles, mijn geweten is zuiver. Ik heb gebruik gemaakt van wat stijlfiguren. Dus ik heb soms wat overdreven in mijn verhalen. Dus ja, wij noemden het zelf al een beetje duimzuigerij. Hij zegt zelf, nee, dit is een stijlfiguur.
Wat een
business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business booster.